interne keuken.
André Janssen zit bij ons. Voormalig F-16-piloot. U heeft een boek geschreven. U heeft het bij. Een heel dik boek. Het heet het Droneboek. Het had eigenlijk het alles, maar dan ook werkelijk alles wat je over drones wil weten, boek moeten heten. Meer dan 700 pagina's heb ik deze week gelezen. Het is behoorlijk indrukwekkend, moet ik zeggen.
We hebben er werk van gemaakt, inderdaad. En er valt enorm veel over te vertellen. En of dat ik alles verteld heb, ja, daar betwijfel ik, dat twijfel ik aan. Maar de essentie staat erin, denk ik.
Hij heeft toch wel geprobeerd, moet ik
dat
zeggen.
Een niet ervaren of belezen lezer het onderwerp kan aansnijden en...
Ja, een drone-leek zoals ik, die kan meepraten op café vanaf nu.
Een drone-leek.
Ja. Maar ik vind het wel een beetje vreemd dat uitgerekend u dat boek heeft geschreven als oud F-16-piloot. Met de Q-F-16 moet ik bij u niet afkomen, denk ik dan. Hè? Wat is de Q-F-16?
De Q-F-16 is een onbemande F-16 die momenteel als drone gebruikt wordt. Drone in een brede betekenis.
Ja, dat kan dus, hè, Koen. Er bestaan F-16's die zelf kunnen rondvliegen zonder piloot. Ja. Ja. Het is dat u net op pensioen bent, want u bent zo stilaan overbodig geworden eigenlijk.
Ja, nee, die QF-16 die hebben ze dus ook nodig voor het testen van allerlei militaire wapensystemen. Die zijn echt wel nodig. Ze hebben in feite de voormalige Phantom F-4 die nog furoren maakte in Vietnam, hebben ze vervangen. En dat is een van de vele projecten.
Wacht, om wapensystemen te testen, wil dat zeggen als schietschijf? Of...
Ja.
Schietschijf.
Zo is in feite de drone, kan je zeggen populair geworden, maar gekend geworden. De drone, in de brede betekenis van het woord, werd al voor een eerste keer gebruikt in Centraal Limburg tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Oh.
Toen hebben de Duitsers daar met een enorm schietveld... De drone op een zeer inventieve manier gebruikt. Dat zijn geen mastodonten, maar dat zijn kleinere dingen die onder een ballon en met een tijdsmechanisme gebaseerd op een zandloper werden gelost. En dan moesten de schutters, de Duitse schutters, op de grond proberen die drone uit de lucht te schieten, te raken, om zo ergens achter het Belgische front... troeven te halen.
Ja, want zo bij een drone denk ik eerst aan iets waar een camera in hangt en vervolgens een wapen in hangt.
Ja.
Maar dus, en het Belgisch leger heeft ook een soort hele reputatie opgebouwd als kenner van schietschijven.
Ja, zeker. Wij in België zijn in feite pas goed uit de startblokken geschoten na de Tweede Wereldoorlog. En dat situeerde zich in Lombardzijde. Misschien niet zo echt geweten door het grote publiek, maar Lombardzijde was toen het begin. En is nu nog steeds een centrum waar regelmatig testvluchten gedaan worden met allerlei modellen van drones, zelfs in Europees verband, zelfs in internationaal verband.
Ja.
Er wordt misschien niet vaak ruchtbaarheid aangegeven, maar de mensen die aan de kust vertoeven, die horen soms die bromvliegen daar wel rondfladderen en horen dan ook soms wel het geschut van bepaalde groepen van militairen die daar, al is het maar de nieuwe... militaire behoefte in te vullen van opgepaste drones zijn gevaarlijk, wij moeten er iets tegen kunnen doen. En dat is dus een probleem dat de militairen vooral bezighoudt, maar dat ook in de burgermidden stilletjes aan voor ongerustheid zorgt. Want die kleine spullen, zoals ik er hier één op de tafel heb staan, die spullen die komen overal aanfladderen en die kunnen de gekste dingen doen. Misschien in eerste instantie alleen maar onschuldige luchtwaarneming doen. Maar er zijn kerels die, zoals bijvoorbeeld gisteren, denk ik, is het gebeurd, heeft men een helikopter ingepalmd hier in Deurne en is een helikopterpiloot met enkele bandieten... heeft een poging ondernomen om gevangenen te bevrijden. Dat is niet doorgegaan, maar omdat de gevangenis goed bewaakt was...
Maar dat is een bemande vlucht.
De onbemande vlucht boven een gevangenis... Ik kan niet zeggen dat dat dagelijkse kost is, maar het afwerpen van drugs, van wapens, van allerlei tuig om te helpen ontsnappen of te ontsnappen, dat gebeurt... regelmatig. Er wordt hier bij ons niet veel aandacht aan besteed. Er zijn pogingen geweest enkele jaren geleden in Gent, waarbij drones 's nachts gesignaleerd werden boven de stad. En waar dat de politie uiteindelijk zwaar gefrustreerd was, omdat ze daar niets tegen kon doen. En tegen dat dan de politie van de federale, de helikopter van de federale politie aanwezig was, waren die kerels natuurlijk al verdwenen. En men vermoedt dat het ook was om de gevangenis in het Gentse te bevoorraden van, ja, ik weet niet, elke gekke verdachte dingen. Dat zijn dingen waar dat we dagelijks mee kunnen geconfronteerd worden. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel plezante dingen, aangename dingen, zaken die de levenskwaliteit van de gemiddelde burger opmerkelijk kunnen verbeteren.
Ja, mijn zoon, die is 8 jaar, die wil heel graag een drone. Die zaagt al jaren voor een drone. Ik hou die boot zo'n beetje af, ik weet niet waarom. Maar als ik je boeken gelezen heb, het is nog niet zo evident. Er is een extreem strenge wetgeving op dit moment.
Ja, dat is inderdaad.
Je mag eigenlijk, want wat u hier heeft meegebracht, dat is een soort speelgoeddrone.
Speelgoeddrone.
Dat je in een gewone winkel kan kopen.
Ja.
Ik dacht, ik mag daar dan, als ik een veld vind in de buurt, daar een beetje op gaan vliegen.
Mag niet.
Eens de mais is afgedaan, dat mag dus helemaal niet.
Nee, dat mag niet.
Wat mag je dan?
Volgens.
Wat mag er wel?
Als hobbyman mag je met je drone tot ongeveer een tiental meter vliegen. Tiental meter hoog vliegen boven je private eigendom.
En owee, in je stadstuintje.
Ja, als je al een owee, tuin hebt.
Owee, uw gebeente, indien de buur of wie dan ook een klacht indient omdat hij in zijn privacy zou geschonden zijn, dan heb je dus problemen.
Dus je mag in je tuin tot aan de rand van de Haag vliegen en dan weer terug naar beneden.
Ja, dat is het feit. En niet bij de buren gluren. Dat mag
is,
ook
dat
niet.
Dat is redelijk miserabel.
Het is... Kijk,
hoe komt het dat het zo streng is? Enfin, nee, ik snap waarom het zo streng is. Als iedereen met drones gaat beginnen rondvliegen, dat wordt een ramp. Hoe moet je dat in hemelsnaam organiseren?
Ja, dat is dus een probleem waar dat de hele wereld mee worstelt. Ik zou zeggen, ik heb in mijn boek vooral gekeken naar hetgeen er gebeurt in de Verenigde Staten, omdat zij toch een beetje de bakermat zijn van destijds militaire drones, maar dan ook burgerlijke drones in zekere mate. Hoe men daar worstelt om de wetgeving in goede banen te leiden, dat is ook een quasi onmogelijke zaak.
Ja, als je ziet hoe moeilijk het is om met luchtverkeersleiders nog maar gewone vliegtuigen in goede banen te leiden.
Maar daar ligt dus een probleem. Ik, uit mijn ervaring, uit de analyse van alle gegevens die ik nu gedurende een 4 of 5 jaren bijna dagelijks in handen heb gehad, dan moet ik vaststellen dat men echt toch wel wat overdrijft in het bang zijn voor drones die ogarmen tegen een vliegtuig zou botsen. Want dat is dus de grote schrik die dus de regelgevers mee te maken hebben. En ik kan u zeggen, tot op heden is er al 1 drone, een kleine drone van DJI, het bekendste Chinese leverancier, tegen een burgervliegtuig gebotst. 1.
En wat was het
1 incident.
Wat is daar het effect van?
Hoe zegt u?
Wat is het effect daarvan?
Het effect was een paar schrammen op de romp. Die werden bijgepamuurd en 's avonds vloog dat passagiersvliegtuig met 12 passagiers terug.
Ja, oké. Maar als ik met mijn drone, met mijn zoon, toch zou mogen rondvliegen op straat en zo, ik wil ook niet dat die botst en dat die dan kapot is en dat ik hem kwijt ben. Natuurlijk. Hè. Het is wel grappig dat u over DJI begint, de Chinese marktleider. Ik heb eens gekeken op testaankoop, daarom ken ik het ook.
Ja, klopt. Ja.
Dat is een Chinees bedrijf.
Ja.
En die beelden die ik dan maak van mijn omgeving, die gaan in een app worden die opgenomen. Ah, die gaan in de cloud opgeslagen, voel je hem komen.
Ja.
En wie in China heeft daar toegang toe?
Ja. Dat is een van de moeilijkheden waarmee dat de Amerikaanse militairen, en dat is stilaan ook een probleem aan het worden, die in andere militaire kringen met argusogen bekeken wordt. Amerikaanse inlichtingendiensten beweren dat de Chinezen met een DJI informatie verzamelen die uiteindelijk via de cloud gecentraliseerd worden en die in Chinese analysecentra aanleiding geven tot rare bedenkingen, waarvan men het fijne nu weet, maar dat is dus een fenomeen. Met als gevolg dat het in Amerikaanse militaire kringen momenteel strikt verboden is om nog drones van DJI te gebruiken.
Want geef toe, je zou gek zijn als Chinese overheid als je het niet deed. Als je al die informatie hebt.
Ja, het is moeilijk na te trekken. Hè. De Amerikaanse geheime diensten gaan ook niet in hun kaarten laten kijken. Is die bewering nu juist of niet juist? Maar het is een feit. Amerikaanse militaire kringen geen DJI. En dat is, zoals u zegt, dat is de marktleider, hè, van de kleine commerciële drones. Waarvan Christian ook al gebruik gemaakt heeft. Met DJI gebruikt, denk ik. Hè.
Christian als ontdekkingsreiziger.
Ja, dat is een van de verrijkende dingen waar wij momenteel te maken hebben. Hè. Dagdagelijks worden wij verwend op tv met beelden die gemaakt zijn door drones, maar we geven er ons geen rekenschap van.
Ja. Ik heb ook al gelezen in uw boek dat de overheid dan op die manier weet wie ze moet bestraffen, want je mag niet boven de 10 meter vliegen over de Antwerpse haven.
Ook fotografen,
als je over water wil maken, bijvoorbeeld.
Ook documentairemakers en fotografen kunnen daar geen vergunning voor vragen.
Dat wil ik nu nog
wel. Men moet vanaf een zekere categorie moet men een vergunning hebben, moet men lessen volgen, moet een gecertificeerde drone hebben, moet je een elektronische nummerplaat hebben. Dat is allemaal niet gratis, natuurlijk. De man die speelgoeddroon zich wil amuseren, zoals de deze die hier op tafel staat, ja, dan is het natuurlijk in het kleine volume van 10 meter hoog en boven uw grasveld of boven uw terras. En dan is het gedaan. Hè. Dus een zeer moeilijke situatie. De technologie die gaat zo geweldig snel vooruit, maar de wetgever, om redenen die zij belangrijk vinden, remt af. En dat is dus natuurlijk een moeilijk verhaal. Maar dat is iets waar men in allerlei middens paal en perk aan dacht te stellen. Bijvoorbeeld, in mijn boek spreek ik er ook over, Dronepoort in Sint-Truiden. Die dus gespecialiseerd zijn in het testen van allerlei drone-toepassingen, maar dan in een luchtruim dat daarvoor speciaal gereserveerd is. En dat daarboven toelaat om zowel de bemande luchtvaart als de onbemande luchtvaart samen in hetzelfde luchtruim nagenoeg te laten evolueren.
Ja, dus het kan technisch wel. Er is een moraalfilosoof die zijn vinger opsteekt aan tafel. Injaas Vis.
Dank u. Wat ik mij afvroeg, bestaat er zoiets als een dronekeuring? Dus we hebben een autokeuring om op veiligheid te testen. Want ik beeld mij in al mijn fantasie. Iemand koopt een drone, heeft slechte bedoelingen, begint dat te verbouwen, allerlei nieuwe toepassingen in te integreren. Is er iemand na de aankoop die daar nog enige zicht op heeft? Je wil geen mensen op slechte gedachten brengen, maar...
Amit, dat is al gebeurd. Er staan in het boek doe-het-zelf foto's van IS.
Kijk.
Waarin ze met badmintonpluimpjes onder andere en explosieve commerciële drones ombouwen.
Mosul was daar een... Maar dat is een zeer complex probleem. Officieel moet men aan strenge regels voldoen. En in feite mag er geen enkele drone in het Belgisch luchtruim rondvliegen. Of hij moet gecertificeerd zijn. Okay. Maar internet, en zeker internet en aankopen via China, wat gebeurt er dan? Die kopen onderdelen aan, dan maken er zelf een.
Tuurlijk.
En die zijn niet... Ja, er zijn wetten, maar dat moet dan gecontroleerd worden. Hè. Maar om ze maar eens te controleren, die drone dan nu, vliegt u nu 10 meter of 12 meter? Wie gaat dat controleren?
Ja, voilà, begin maar. En hoe geraakt de politie daarboven om die drone te gaan halen? Ah, ik weet een goede truc. Dat vond ik wel. Als je een drone wil uit de lucht halen, dan heb je een arend nodig.
Die
kunnen dat.
Ja, die hebben dat gedaan, ja. Ja, maar... De Nederlandse...
Volgens mij moet je voor een arend ook een vergunning hebben. Ik meen het.
Een vliegbrevet. Zeg maar, wacht. Er zit een moraalfilosoof aan tafel, zei ik al. Dat is een goede zaak, want het wordt steeds moeilijker. Hè? Je hebt vliegtuigen, die zijn bemand en daar zit een piloot in, zoals u. In der tijd, André Janssens, en dan schiet u raketten af. En oké, goed. Onbemande tuigen kunnen dat ook doen. Vaak worden die bestuurd, hè? Door dronepiloten, gewoon die achter een televisie en een computer zitten. Er zijn ook drones, hoe langer hoe meer, die gewoon zelf nadenken. Die zelf rondvliegen.
Artificial intelligence.
Zelf beslissen, ja. Artificial intelligence
wordt aangesteld.
Ja. Met artificial intelligence kan men enorme dingen doen.
En dat is het punt in uw boek waarop het echt griezelig begint te worden.
Ja.
Bestaan ze, die drones, die zelf kunnen beslissen? Ik zoek een filet, ik vind hem wel in deze stad, ik ga hem halen.
Technologisch kan men drones volledig op zichzelf laten doen wat ze moeten doen. Maar van zodra er op een knop moet gedrukt worden om een wapen af te vuren, is er altijd de mens die beslist. Dat is althans de gouden basisregel die van toepassing is in de democratische samenlevingen. Maar de technologie bestaat om het anders te doen. Dus dat wil dus zeggen, als de kerels die slechte bedoelingen hebben en die drones autonoom laten vertrekken, zonder dat de mens nog tussenkomt. Als die inzetbaar zijn, dan moet men er ook een tegengewicht tegenover kunnen plaatsen.
Ja.
En
Want technologisch kan het, hè. We hebben alles. Ja, die dingen kunnen vliegen, die kunnen zich oriënteren.
Ja.
Er bestaat zoiets als camera's met gezichtsherkenning.
Ja.
Kijk. Ik kan Koen de signalen van zijn telefoon... Enfin, ik heb geen slechte bedoelingen.
Ja. Koen, volledig juist.
Oppikken. Het kan dus, hè.
Ja, kijk, hè. Wat technologisch kan. Zet die raam open, hè. Mm-hmm. En men wil eens komen kijken wat de heer hier rond de tafel zit te doen en wie dat zijn, hè. Well, die kan zo binnenvliegen, hè. Zonder dat hij ergens tegenaan botst. En binnen de kortste keren worden de beeldgegevens die drone verzamelt van de aanwezigen en van de activiteiten hier in deze kamer, worden doorgestraald naar, om het even wie,
ben die drone, die wordt dan niet bestuurd, die bestuurt zichzelf.
Ja,
die ontwijkt zelfstandig allerlei obstakels.
Dat is perfect mogelijk.
U zegt, er zit nog altijd een mens tussen. Aan het eind van de dag, als dat een militaire drone is, gaat er nog een mens beslissen. In uw boek zegt u zelf, ja, dat zeiden ze van de onderzeeërs ook. In de Eerste Wereldoorlog.
Ja. De drones gebruiken waarvoor men denkt ze nu kunnen gebruikt worden. Dat is ook het verhaal van de pijl en de boog, hè, en van de onderzeers. En,
toen we voor het eerst. Dat moet je eens uitleggen van die onderzeers. Hoe werd er aanvankelijk, toen dat werd uitgevonden, naar een onderzeer gekeken?
Ja, men wist ook niet dat ze daar waren. In 1418, toen de eerste onderzeers ingezet geweest zijn. Men wist ook niet dat ze daar waren. En er is dus een hele hetze ontstaan nadat, denk ik, een Duitse onderzeer een Amerikaans passagiersschip gekelderd heeft. En dat kon dus niet zonder dat men wist dat er een aanvaller in de buurt was. Amerikanen die hebben zich daar dus geweldig tegen verzet.
Men vond dat extreem laf en barbaars, dat je onder water iemand zou aanvallen.
Na Pearl Harbor waren de Amerikanen de eerste om hun onderzeeërs in te zetten om het tegenovergestelde te doen. Waar ze altijd voor gepleit hadden, om te zeggen, hey, doe dat niet, dat mag niet, dat is onmenselijk, dat kan niet. Als de nood daar is, dan verandert men om redenen van dat moment nogal eens het geweer van schouder.
Als het technologisch kan, gaat men het vroeg of laat doen.
Ja, dat denk ik persoonlijk ook wel, ja. Dat denk ik persoonlijk ook wel.
Er zijn ook goede toepassingen. Hè? Je kan er drugs mee afleveren, gevangenen mee bevoorraden. Je kan er mensen mee vermoorden. Je kan een beetje mee spelen in de tuin. Kan je er ook nuttige dingen mee doen?
Oh ja. Kijk, hè, de burger toepassingen die stijgen elke dag bij manier van spreken. Er komen er telkens nieuwe op de markt. Omdat dat zo'n explosieve markt is. Explosief, niet in de letterlijke betekenis.
Ook.
Maar die toch wel enorm veel mogelijkheden biedt. Enfin, ik wil gewoon even Antwerpen. Antwerpen, mm-hmm. Vorig jaar in september, zijn hier testen geweest met drones. Die Europees gestuurd en gesteund werden, financieel gesteund werden. Dat was het programma Safir. En wat deden die drones hier? Die zijn op verkenningsvlucht gegaan boven de Antwerpse haven. En die hebben dus ook testvluchten gedaan tussen verschillende hospitalen om medische spullen, ik noem het oneerbiedig spullen, maar dat zijn bloedplasma, medicijn en dergelijke, om die ter plaatse te brengen. Die testen zijn initieel vooraf uitgeprobeerd in Droompoort in Sint-Truiden. En die hebben dan hier in Antwerpen een toepassing gevonden. De koning is zelfs komen kijken, denk ik, naar die demonstratie vorig jaar in september.
Ja. Die zou transplantatieorganen kunnen.
Een donorhart, daar hoef je niet mee in de file te staan.
Maar ik denk nog aan een andere, misschien meer actuele toepassing. De Belgen hebben tot nu toe redelijk correct hun militaire drones gebruikt. De fameuze Bee Hunter, dat is een toestel dat 6 à 8 uur kan vliegen. Ja. Dat tot en met 3 weken geleden nog operationeel was in Floren.
Mm-hmm. U heeft nog een halve minuut om u.
Ja, in Floren, maar die daar toen uit de dienst zijn genomen. Maar die drone die al tijdens de fameuze crisis in 2016... na de terroristische aanslagen in Brussel... de drones hebben hier in Braschaat gestaan, hebben de Antwerps gebied overvlogen. Die zouden dus een perfecte oplossing kunnen geven voor de nachtwacht, noem ik denk ik tegenwoordig, om hier Antwerpen...
Ah ja, om de drugstrafiek in de haven in de gaten te houden.
Of om everzwijnen te gaan opsporen.
Bijvoorbeeld.
Kan ook.
Ik denk dat mijn zoon misschien toch een droom gaat. Nee, ik ga hem eerst uw boek geven. Het heet Het Droneboek. Dan is die 700 pagina's zoet.
Als je dat uit hebt.
En dan zien we nog wel eens hoe het zit met de wetgeving. André Janssens, dank je wel.
Graag gedaan. Interne keuken.